En ik wil vandaag verder gaan met het thema Doelen van de Kerk, deel 3. Doelen van de Kerk. De kerk heeft veel taken en ook veel doelen. En dit is deel 3. En de subtitel is De Unieke Deur. De Unieke Deur. En we gaan een paar versen lezen uit Johannes. Johannes 10, vers 7 tot en met 10. En de Heer Jezus die gebruikt daar het beeld van de goede herder. Hij zegt het volgende. En hij ging verder en hij, dat is Jezus. En Jezus zei waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en er zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Zoals opgemerkt, dit is alweer deel 3 van de prekenserie Doelen van de Kerk. En we hopen deze preken ook in kruiswoord op te nemen. In maart komt het eerste deel van deze serie. Die hebben we al behandeld in de preek, maar die komt in aangepaste vorm in een artikel in kruiswoord te staan. Maar nu gaat het over onze tekst, over de deur. Ik zeg met name de deur. Klemtoon op het bepalend lidwoord de. Dat kunnen we niet uit de grondtekst halen, want de Griekse tekst kent maar één lidwoord. Dus we kunnen het niet uit de tekst zelf halen, maar wel uit de context. Jezus zegt, ik ben de deur. Jezus gebruikt vaak wat wij noemen analogieën. Dat zijn natuurlijke beelden om geestelijke zaken duidelijk te maken. Hij gebruikt de beelden die wij kennen op aarde om geestelijke zaken duidelijk te maken. Die kun je niet geestelijk duiden, want als je ze probeert geestelijk te duiden, dan pakken we het niet. Dus hij gebruikt voorbeelden van alle dag. En dat doet hij ook als hij zichzelf probeert uit te leggen, als ik het zo mag zeggen. En dan zegt hij dat hij de deur is. Een herkenbaar beeld, maar met een diepere betekenis.
We zijn een beetje dom.
Jij zeker, Kees. Maar wij allemaal trouwens. Van tijd tot tijd, hè? Oké. Jezus zegt, ik ben de deur. Maar hij is niet zomaar een deur. Het is niet zo dat als je in Capernaum liep, dan denk je, hé, wat doet die deur daar? Er gaat een deur door de straat. Nee, hij is een geestelijke deur. Het is een beeld. Ik ben de deur. Maar wat is nou de functie van een deur? Waarom zegt hij nou, ik ben de deur? Omdat hij een functie heeft die je kunt vergelijken met de deur. Een deur, zoals we weten, die heeft op zichzelf helemaal geen waarde. Als ik hier een deur zou hebben, maakt niet uit wat voor deur, zou die alleen maar in de weg staan. Hij heeft geen enkele zin. We zetten hem tegen de muur of we kunnen hem neerleggen, maar hij heeft geen functie. De deur krijgt pas een functie als er een muur is. Sterker nog, als de ruimte is afgesloten en er zit een deur, dan heeft die een functie. En je moet hem ook kunnen sluiten, want anders kun je gewoon een opening in de muur laten. Maar de deur kan open en hij kan dicht. En in dit geval moeten we weten hoe we die deur openen. Het gaat om een geestelijke deur. En die moet op een geestelijke manier geopend worden. Deze deur van de kerkgebouw is met een sleutel geopend. Ik weet niet hoe u thuis uw huis binnenkomt. Ook met een sleutel, waarschijnlijk. Er zijn ook ruimte waar je met een kaart binnen kan komen. En zelfs met je vingerafdruk. Er zijn vele mogelijkheden om binnen te komen. Maar de sleutel die wij nodig hebben om door de deur Jezus Christus te gaan, dat is de wedergeboorte. Dat is de nieuwe geboorte die je nodig hebt om binnen te komen. En daarom zegt Johannes ook, allen die Jezus hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven, een sleutel om binnen te komen, om kinderen van God te worden. En hoeveel weten dat God zijn kinderen niet buiten laat staan? Ik zal mijn zonen nooit buiten laten staan. Hooguit voor de grap een keer, maar in principe niet. Altijd zijn ze welkom. U laat uw kinderen ook nooit buiten staan. Dus als wij kinderen van God geworden zijn, hoe dan ook, hebben wij toegang gekregen. Maar we moeten Jezus wel aannemen, want dat is de sleutel. Nou, als Jezus een geestelijke deur is, dan moet er ook sprake zijn van een geestelijke muur. Als de deur geestelijk is, dan is de muur geestelijk. Is er een geestelijke muur? De Bijbel leert van wel. Er is een geestelijke muur. En die muur wordt al beschreven, die ontstaat in Genesis 3, waarin de mens in opstand komt tegen God en die zegt, oké, we hebben u geboden wel, maar we vertrouwen u niet helemaal. En we hebben net een goede suggestie gehoord, we kunnen als u worden, we kunnen net zo machtig als u worden. Daar tekenen we voor. En toen ontstond de scheiding, de geestelijke dood. Had God ook gezegd. Als je tegen mij in opstand komt, als je weggaat bij mij, dan ben je net als degene die het infuus waar levensvloeistof uitkomt, lostrekt. Je gaat dood. En we gaan ook dood, fysiek, en we gaan geestelijk waren we dood. Dus die geestelijke muur is reëel. Later laat God dat zien in de tabernakeldienst. Daar is het tweede voorhangsel, hè, waar niemand achter mag komen, dat staat voor die zondemuur. En er was geen deur. Er was geen deur in die muur, die was er niet. Later zullen de profeten het zeggen. Jesaja zegt, de hand van God is niet te kort om te verlossen. Zijn oor is helemaal niet te onmachtig om te horen. Maar het zijn uw ongerechtigheden die scheiding brengen. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen houden. Dus iedere keer zien we weer die zonde. De geestelijke muur wordt veroorzaakt door de zonde. Dus de andere logische vraag is, als dan de geestelijke muur bepaald wordt en zijn kracht verleent, zijn sterkte aan de zonde, dan moet die geestelijke deur iets met de zonde doen. Anders kun je niet voor een oplossing zorgen. Dan blijft die deur gesloten. En de Bijbel leert dat dat inderdaad gebeurd is. Alleen het probleem was wel als volgt. Ik zei al in de inleiding bij het avondmaal, wij kunnen ons niet opwerken naar God tot zijn niveau. Hij is dus afgedaald naar ons en gekomen in zijn zoon Jezus. Maar waarom was dat nodig? Heel eenvoudig. Er was geen mens die het loon van de zonde kon betalen. Niemand. Maar dan ook niemand. De Bijbel zegt, alle mensen hebben gezondigd. De een meer in onze ogen dan de ander, maar we hebben allemaal gezondigd. En als je zegt, nee, ik niet, dan moet je de bergreden maar eens goed lezen, of de 10 geboden, en je afvragen of je wel eens iets begeerd hebt wat niet van jou was. En dan ben je al overtuigd. Of dat je wel eens een leugen hebt gesproken. Ik wel. Dan weet u dat alvast. Dus die geestelijke muur is een realiteit voor God. Je ziet hem niet, maar hij brengt wel scheiding. En de geestelijke deur is de oplossing. Maar we zeiden al, het loon van de zonde, zei ik in de inleiding, dat is de dood. Dus wie dat loon wil betalen, wat die zal moeten sterven. Maar er was niemand zonder zonde. En er was ook niemand bereid om voor een ander te sterven. Dus wat moest er gebeuren? God werd mens in zijn zoon Jezus. Daarom is die geboorte zo apart. Mensen moeten vaak lachen. Ha, 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 ha. Een maagd kan niet zwanger worden. Oh nee, een koude, dode planeet zonder één celletje dat leeft, wordt een bloeiende planeet vol leven, vol dieren, vol planten, vol mensen. Dat kan wel door toeval, maar een intelligente God kan niet door zijn geest een vrouw, een nieuw leven verwekken in een vrouw. Het was nodig. Jezus was zonder zonde en we gaan een stukje lezen waar Petrus dat ook over schrijft. Waar iemand nodig zonder zonde? die bereid was af te rekenen en die onze schuld wilde vereffenen. En we kunnen lezen, voor degenen die dat willen, in de eerste brief van Petrus. De eerste brief van Petrus. Dan hoofdstuk 2, vers 21 tot en met 25. En Petrus schrijft er over Jezus. ...21b... ...en dan schrijft hij... ...dat is uw roeping ook... ...Christus heeft geleden om uwentwil... ...en u daarmee een voorbeeld gegeven... ...treed dus in de voetsporen van hem... ...die geen enkele zonde beging... ...en over wiens lippen geen leugen kwam... ...hij werd gehoond en hoonde zelf niet... ...hij leed en dreigde niet... Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde aan het kruishout opgedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. De noodzaak van de menswording van Jezus was: alle mensen zijn zondaren. Wie kan de prijs, de schuld van een mens op zich nemen? Niemand. God werd mens in zijn Zoon Jezus Christus. De hemel was niet leeg, want God is geest. God is in de hemel, God is in Jezus. God is alomtegenwoordig, hij is geest. Zoals de atmosfeer over de aarde, zo is God. Hij ziet ons in het verborgene. Hij was in Jezus. Het was nodig. En belangrijk is in de tekst die wij lazen, deze vier woorden, die zijn ongekend belangrijk. Hoor wat Petrus, hoe Petrus eindigt. Die uw ziel behoedt. Wat is je ziel? Die uw ziel behoedt. Wat is je ziel? Dat is wat overblijft. Dat is wat eeuwig is en duurzaam. Gods geest in ons is vervlochten met onze ziel en dat is onvernietigbaar. Het aardse lichaam, dat gaat verloren. En we kunnen daar nog een stukje over lezen. Als Jezus met de fariseeën en de schriftgeleerden een discussie heeft, hoe Jezus hen onderwijst. We kunnen het lezen in Marcus, ik wil het toch lezen. Maar daarvoor wil ik nog iets anders lezen, dat is een waarschuwing van Jezus. Die vinden we in Matteüs 10. In Matteüs 10, vers 28 en 29. Want ik zei het al, het lichaam is tijdelijk, maar de ziel is eeuwig. En we hebben net gelezen dat hij, de Heer, het is die onze ziel behoudt en behoedt. En daarom zegt Jezus in Matteüs 10, vers 28... Dan zegt hij dit. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in Gehenna. En ter bemoediging, dan zegt de Heer nog, wat kosten twee mussen? Zo goed als niets, maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Dus Jezus waarschuwt, hij zegt, wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden. En wij zeggen, huh? Het ergste wat er is. Nee, zegt Jezus. Het leven gaat door. Bij God of gescheiden van God. Mensen beseffen dat niet. Zeggen, ja, er is geen leven na de dood. En er is toch ook leven voor de dood? Er is leven na de dood. God is de God van het leven. Hij biedt ons nieuw leven aan, door Jezus. Dat is de nummer één opdracht van de kerk. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dat is heel mooi. Jezus die legt dat uit. En dan gaan we naar Marcus, zoals ik u beloofde. Marcus 12, vers 18 tot 25. Marcus 12, vers 18 tot 25. Dan gaat het over de opstanding van de doden. En de Sadduceeën, dat is een theologische groep, en die komen met een strikvraag bij Jezus. Die denken dat ze heel slim zijn, en die komen dan met deze vraag. Er kwamen enkele Sadduceeën naar hem toe, en volgens de Sadduceeën is er geen opstanding uit de dood, er is geen leven na het leven. Ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Dat was een ouderdagsvoorziening vroeger. Vandaag hebben we AOW. Ik zeg het maar even, dat we geen gekke toestanden krijgen hier. Oké. Er waren eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. Geen van de 7 kregen nakomelingen. Het laatst van alle stierf ook de vrouw. Je vraagt je af hoe die vrouw kookte, wat haar kookkunst was. Wiens vrouw zal ze dan bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood zijn? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde dit, is belangrijk. Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkd, maar ze zijn als de engelen in de hemel. Tot zover. Ze zijn als de engelen in de hemel. Dat betekent dat wij een duurzaam lichaam krijgen. Want Gabriel trad op in de tijd van Daniel. En een kleine 600 jaar later verschijnt hij aan Maria. Engelen hebben een verheerlijk lichaam. En Jezus zegt dat als wij bij hem zijn, in de hemel dan, die dimensie die hemel wordt genoemd, dat wij een verheerlijk lichaam krijgen. Dat is geweldig, dat kan ik u verzekeren.
Krijg zo de deur door met een verheerlijk lichaam.
Ja. Maar ik denk niet dat we nog deuren nodig hebben. Trouwens, voor degene die twijfelt, je hoeft ook je OV-kaart niet mee te nemen. Ja, we kunnen ons dat niet voorstellen. We kennen ook geen vermoeidheid meer. We hebben ook geen last meer van onze knie. Daar kom je wel achter, daar ga ik nu niet op in. Dit is belangrijk. Jezus zegt, ze zullen zijn als de engelen. En Paulus zou later zeggen, dit vergankelijke, dit waarin we wonen, gaat onvergankelijkheid aandoen. Met andere woorden, onze ziel, onze geest, die we van God hebben ontvangen, die gaat naar de dimensie die wij hemel noemen. Dat is niet een of andere verre planeet, dat is een dimensie. En in die dimensie krijgt dat lichaam, of krijgt die ziel en die geest een nieuw lichaam. Maar het is verheerlijkt. Nou denk ik niet dat we onze teen kunnen stoten in de nieuwe hemel. Maar stel dat we hem zouden stoten, dat kleine teentje, of je knie. Wie heeft wel eens zijn kleine teen gestoten? Sommige vrome mensen die zeggen, ik ben veel te heilig om mijn teen te stoten. Nou, ik heb hem gestoten. En ook mijn knie. En niet één keer, maar meerdere keren. Zo hard zelfs dat ik zeg, gloeiende. Verder niet, hè?
Ik heb een nieuwe taal geleerd.
U hebt een nieuwe taal geleerd. Goed zo, Fiona, heeft een nieuwe taal geleerd. Nee, we zijn mensen van vlees en bloed. Dit gaat voorbij. Amir Tsarfati, een grappenmaker uit Israël, die zei, kijk maar in de spiegel op een bepaalde leeftijd en je ziet, je bent stervende. Toch? En jaren geleden, was al jaren geleden trouwens, keek ik een keer, jullie kennen het verhaal, maar het is te mooi om niet te zeggen, keek ik in de spiegel van onze slaapkamer en ik keek naar mijn benen en ik, jeetje, die gaan op die van mijn vader lijken. Dat dacht ik en dat zei ik ook in de preek. En Kees, bemoedigend als altijd, riep, en het wordt nog veel erger. Dank je voor de bemoediging, Kees. Maar het is wel de waarheid. Het wordt minder, of niet? Ja, toch? En dat is het mooie van het evangelie. We krijgen een herkansing bij God. We maken een doorstart. Zoals een bedrijf een doorstart maakt. Een bedrijf dat opgegeven was, Er komt hulp van buitenaf, het maakt een doorstart. Wij waren failliet, niet als bedrijf, maar als mens. God kwam, geeft en gunt ons een doorstart. En hij is de deur, zegt Jezus, ik ben de deur. Nou, Paulus zegt, wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt als onvergankelijke vorm opgewekt. Dus dit is vergankelijk, dit is een vorm van zaad. Als Jezus vertoeft, gaat het een keer de grond in of op een andere wijze. Maar de ziel bestaat, blijft bestaan en de geest is eeuwig. Die hebben we van God ontvangen en God is eeuwig. Dus wat God ons geeft van zichzelf is onverwoestbaar. Daarom is Jezus gekomen om ons weer terug te brengen bij God. Nou, uiteindelijk, waar komt de deur dan op uit? Want Jezus is een deur, we weten nu van de muur, we weten dat er een geestelijke sleutel is, dat betekent alle die hem aannemen, hun heeft hij macht gegeven, een sleutel, om de deur te openen, door de zondemuur te gaan, maar waar komt die deur op uit? Nou, nog één beeld wat Jezus van zichzelf gebruikt. Jezus heeft niet alleen gezegd, ik ben de deur, hij heeft ook gezegd, ik ben de weg. Hij zegt, ik ben de weg, we hebben het al gehoord, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waarom? Omdat hij de enige is die de schuld van ons heeft betaald. Daarom is hij die unieke weg. Hij is dus de weg. En die weg is smal, want wie de weg van Jezus wil gaan, die zal op een andere manier met de medemens om moeten gaan. In liefde, in geduld, zorgzaamheid, dat is de weg van Jezus. Niet ikke, maar de ander. Dus het is niet een makkelijke weg, maar hij loopt niet dood. En ik ga laten zien waar die weg op uitkomt. En dan sluiten we de preek met deze tekst. We gaan naar Openbaringen. Openbaringen 21 vers 1 tot en met 7. Daar gaat de deur voor open. Daar komt de weg uiteindelijk uit. En Johannes is op Patmos. Hij krijgt allerlei beelden en visioenen van God te zien. En een van die geweldige visioenen gaat over de nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want het wordt nieuw. Het wordt nieuw. En ik zag een nieuwe hemel, zegt Johannes, en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is nu onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Tot zover. Dat is uiteindelijk onze bestemming, hier op aarde. We gaan allemaal onze eigen weg weer. Ik weet van een paar mensen die naar Rotterdam gaan straks. Ik weet van een paar mensen die naar een andere woonplaats gaan. Maar uiteindelijk is er een bestemming die God ons gunt. Die Jezus ons gunt. En dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En waarom breng ik dat al meer dan 50 jaar met veel overtuiging? Omdat ik heb geleerd dat het woord betrouwbaar is. Het is zo betrouwbaar als je het weet. Als je het leert verstaan door de Heilige Geest. De context, het is betrouwbaar. Ik wil afsluiten met gebed. Vader, uw woord is weer gepredikt. Gepredikt door een beperkte prediker, een mens. Het is aangehoord door beperkte mensen. Want dat zijn we nu eenmaal. Maar uw woord is onfeilbaar. En het is uw genade waaruit we leven en waarvan we leven. En wilt u alsjeblieft uw woord relevant maken in ons bestaan. Levend maken in ons bewustzijn, in ons hart, maar ook in ons geweten. Omdat we weten dat er een hoop is die verder gaat, Heer, dan het al het aardse. Dat er een deur is en dat er een weg is. En u heeft ons via Johannes een glimp gegeven. Een soort trailer over wat ons te wachten staat. Geef alle die hier zijn, maar ook alle die door de griep of door vakantie hier niet aanwezig zijn. Geef ons genade, Heer, dat we door die deur gaan, dat we die weg gaan en dat we uitkomen uiteindelijk in die nieuwe werkelijkheid die absoluut niet saai zal zijn. Amen.